Goedemorgen allemaal. Zo, ik heb al mijn attributen weer uitgestald. Heel fijn. Het is wel bijzonder. 3 weken geleden was ik hier voor het laatst in dit gebouw tijdens een dienst aanwezig. Want de afgelopen 2 zondagen moest ik elders spreken. En toen zat het gebouw nog vol. En het is vakantie en het is opeens rustig. Heerlijk. Dan is het ook lekker dat we zo intiem samen mogen zijn. En zo samen met elkaar ook Gods woord mogen openen. Fijn. Voordat ik begin met de Bijbel, eerst even een vraag. Wie heeft allemaal de mobiele telefoon mee? Of een tablet misschien wel. Wil je hem er even bij pakken? Hou hem eens in de lucht. Ik heb hem trouwens nog gewoon aanstaan. En dat mag ook nog hoor. Laat hem maar gewoon even aanstaan. Dat vind ik wel prettig. We zijn hem straks nog nodig. Maar dat komt straks. Stop hem eerst even weg. Zo. Dat brengt gelijk een beetje rumoer in de zaal, hè? Dat is mooi, hè? Niet weten wat je moet verwachten. Ik hou er wel van. We zijn bezig met een prekenserie deze zomer met verschillende sprekers. Vorige week was Michiel Koers hier. Die heeft de aftrap gegeven. En vandaag gaan we verder. En dat is in Efeze 6, hoofdstuk 6. En vandaag staat centraal vers 14. Maar daar komen we straks op. Maar waarom hebben we eigenlijk deze prekenserie? Kun je misschien afvragen. Degene die er vorige week bij is geweest, die heeft al een introductie gehad. Maar vanmorgen mochten we ook zien dat we heel veel gasten in ons midden hebben. En misschien was je er vorige week niet bij. Dan is het goed om nog eventjes terug te gaan kijken. En dan lezen we eerst Efeze 6, vers 10 tot en met 12. En daar staat: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers en de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Vorige week is er een begin gemaakt met Efeze 6, vers 14. En vandaag gaan we daarop verder borduren. Namelijk in Efeze 6, vers 14b. Zullen we het maar even noemen voor het gemak. Bekleed met het borstharnas van gerechtigheid. En het hele vers zegt: houd dan stand, daar begint het vers mee, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Nou, kan ik mij zo voorstellen dat je daar niet zo'n beeld bij hebt van zo'n borstharnas. Wat doet dat nou eigenlijk? Wat is dat nou eigenlijk? En als je kijkt naar de brief die geschreven is aan de gemeente van Efeze, dan is dat een brief die ongeveer in 62 na Christus is geschreven door Paulus aan de gemeente in Efeze. En in die tijd waren er Romeinen. En daar hebben we vaak wel een beeld bij. Romeinen. Rare jongens, die Romeinen. Zeggen we dan wel eens. En het beeld wat we er vaak bij hebben, dat is het rechterbeeld. Zo'n Romein in zo'n panzer, in zo'n harnas met allemaal staal en zo. En dat blinkt en dat glimt en dat is mooi. Maar links is ook een Romein. In de tijd van Jezus zullen de meeste Romeinen eruit hebben gezien zoals links. In een maliënkolder. Allemaal van die metalen ringetjes. Nou, en wat gebeurde er nou? Halverwege de eerste eeuw na Christus, dus in de tijd dat deze brief geschreven is, werd er een nieuwe uitvoering, een nieuwe uitrusting geïntroduceerd in het Romeinse Rijk. Dus als we het hebben over een brief uit het jaar ongeveer 62 na Christus, dan zullen langzaam maar zeker de Romeinen eruit hebben gezien zoals rechts. Inderdaad, zoals wij ze kennen, met al die mooie glimmende pakjes aan. En het was eigenlijk een bezuinigingsmaatregel. Toen al. Want het rechterpanzer, het maliënkolder, was ontzettend duur. En het duurde ook heel lang om dat te maken. En het was helemaal vanaf de schouders helemaal tot zo boven de knieën. En al die kleine ringetjes moesten met de hand gesmeed worden. Gigantisch intensief werk. En daar hebben ze wat nieuws op bedacht. En dat was de Lorica segmentata. Mooi, hè? Ik heb het ook opgezocht op Wikipedia. De lorica segmentata bestond uit verschillende lagen van stalen platen. En die werden bij elkaar gehouden door bronzen gespen. Ging veel sneller om dat te maken. Dus zelfs toen waren ze al aan het bezuinigen. Dat is niet iets van nu. Dat werd toen al gedaan. Net na Christus. Wat was nou eigenlijk het doel van zo'n panzer? Ik heb er maar even een opsomming van gemaakt. De lorica segmentata is geïntroduceerd in de tweede helft na Christus. In de tweede helft van de eerste eeuw. Daarvoor werd het al gebruikt door de gladiatoren. Maar nog niet breed in het militaire systeem. Het woog ongeveer 9 kilo. Wat een last om mee te zeulen eigenlijk. Hè? Maar het was beter als die malingkolder, want die was nog veel zwaarder. Het doel was bescherming van de borstkast. Bescherming van vitale organen. Want het was nou niet zo dat het nou bescherming moest geven van, oh, even een krasje met een mes en daar moest het maar bescherming van geven. Nee, want je andere ledematen, die waren vrij onbeschermd. Als er dan iemand met een zwaard op je afkwam, nou ja, dan kon het wel eens zijn dat je gesneden werd in je arm of iets dergelijks. In die tijd kon je daar nog best wel van genezen. Afgezien van infecties en zo, waar je alsnog dood aan kon gaan. Ik ben verder geen medicus, maar ik kan me daar een kleine voorstelling van maken. Maar van een snee in die tijd, daar kon je nog van herstellen. Maar op het moment dat jouw organen werden doorboord, was het hopeloos. Dan ging je dood. Klaar. Over en uit. Dat was het doel van dit borstharnas. En dat borstharnas is ook het beeld dat Paulus in deze brief meegeeft aan de gemeente van Efeze. En dan hebben we onze tekst, houd dan stand, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Vaak is het een beeld wat we hierbij hebben als christenen, dat het harnas van de gerechtigheid ons emotioneel heel erg moet beschermen. Dat we ons daarbij prettig moeten voelen en veilig en zo verder. Maar dat is niet de kern van deze tekst. Dat is niet de kern van de borstharnas van de gerechtigheid. De eerste functie van het borstharnas van de gerechtigheid is om onze vitale organen te beschermen. Dus het is een zaak van leven of dood. Het gaat niet zozeer om je prettig voelen. Het gaat in deze tekst niet zozeer om, oh, ik ben zo blij. Ja, Jezus redde mij, daarom ben ik wel blij. Maar in eerste instantie wat we hier hebben in die uitrusting, in die militaire uitrusting, in die wapenrusting van God, is het een strijdbare wapenrusting die je bescherming biedt tegen de duisternis. Die je bescherming biedt tegen Satan. En die borstharnas van de gerechtigheid biedt ons bescherming tegen dodelijke aanvallen. Als we kijken naar het borstharnas van de gerechtigheid, dan is het tweede woord wat misschien opvalt, gerechtigheid. En misschien ook wel een lastig woord. Want we schreeuwen allemaal om gerechtigheid. En de wereld schreeuwt om het onrecht dat er is in onze tijd. Als we afgelopen week ook weer meemaken dat er een man gaat schieten in München, dan schreeuwt de wereld om ongerechtigheid. Als we horen dat er in de landen die verder bij ons vandaan zijn aanslagen gepleegd worden, dan doet ons dat soms wat minder. Maar toch, de wereld schreeuwt om gerechtigheid. Want de wereld staat in brand. En dan is gerechtigheid zo'n woord wat we veel gebruiken. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Misschien is het goed om daar eerst eens naar te kijken. Gerechtigheid. De Vandalen zegt dat gerechtigheid eigenlijk rechtvaardigheid is. Nou, misschien schiet je daar nog niet zoveel mee op. Ja, rechtvaardigheid. Een woord wat we ook wel eens gebruiken. Je moet allemaal rechtvaardig zijn. En een rechter moet rechtvaardig oordelen. En dan staat erachter in overeenstemming met het recht. Of in overeenstemming met het recht handelen. Dat is mooi. Maar wat is recht? Heeft u er al een beetje een beeld bij met gerechtigheid? Op zo'n manier. Misschien als we het tegenovergestelde erbij pakken. Daar kunnen we allemaal onze voorstelling van maken. Ongerechtigheid of onrecht. We weten allemaal wat dat is. Het overkomt ons. Het is mij ook wel eens overkomen. Dat mij onrecht aangedaan wordt. Dat er verkeerde dingen tegen mij gedaan worden. Misschien heb jij daar ook wel ervaring mee. Ongerechtigheid onrecht. Het gaat verkeerd. Het gaat fout. Misschien kunnen we dat op onszelf betrekken. Gaan er ook dingen in jouw leven, in mijn leven fout? Doen wij ook aan onrecht? Is er onrecht, ongerechtigheid in ons leven? Als ik dat zo zeg, hebben we vaak daar wel een beeld bij. Want we zijn mensen die een heel goed beeld hebben van negatieve dingen. Nederlanders helemaal. Daar zijn we goed in. Om kritisch te zijn. Om op elke slag zout te leggen. Dat gaat fout. Dat is niet goed. En als we in de spiegel kijken, weten we precies wat er allemaal mankeert aan onszelf en wat er misgaat. Onrecht, ongerechtigheid. Het tegenovergestelde is gerechtigheid. En weet u, God is een God van gerechtigheid, van het goede, van rechtvaardigheid. God is een God van liefde. God is een God van goed. God is een God van goedheid. Het zijn heel woorden, veel woorden met een G. Dat is lastig na een werkweek van 75 uur, geloof ik, dat ik deze week heb gedaan. God is een God van goedheid. In hem is geen ongerechtigheid, is geen onrecht. En weet wat nou het probleem was? In de mens was wel onrecht, is wel onrecht. In de wereld is onrecht. Want hoe vaak gaat het bij ons mensen wel niet mis? Als ik kijk naar mezelf, dan overkomt onrecht mij, als het ware. Dat gevoel heb ik soms. Dat het zomaar gebeurt. Ik werkte de afgelopen week op een camping. In een campingrestaurant. Dat is hartstikke leuk. En dan kom je heel veel verschillende mensen tegen die op vakantie zijn. En ik hou van mensen die op vakantie zijn. Want die zijn meestal goed gemutst. Er was ook iemand die was niet op vakantie. En die legde op elk slakje zout. Dan overkomt ongerechtigheid en onrecht mij wel eens, want ik werd best wel een beetje boos van binnen. Misschien wel een beetje te veel boos. En het overkomt me. En achteraf heb ik daar spijt van. Misschien kun je jezelf voorstellingen maken dat het bij jou wel eens mis is gegaan in jouw leven. En wat zegt de Bijbel dan? Dat bij God er geen onrecht kan zijn. In Gods aanwezigheid kan er geen onrecht zijn. Zonde, om dat woord maar te gebruiken, kan niet bij God zijn. God is zonder zonde. En wij missen daarin als mens de heerlijkheid van God, zeggen we dan. Als we de taal van de Bijbel gebruiken. Wij missen dan de aanwezigheid van God als wij zondig zijn. Zondige mensen missen de aanwezigheid van God. En dan noemt de Bijbel de mensen zonder God dood, geestelijk dood. En als we het hebben over het borstharnas van gerechtigheid, dan ging het om een zaak van leven en dood. De mens is van nature dood. Maar God wil dat niet. God wil dat we in zijn heerlijkheid, in zijn nabijheid zijn. God wil een relatie met de mens. En dat is uniek in de wereld. Onze God, de enige ware God, is uniek. Bij alle afgoden vergeleken. Van alle andere afgodendiensten, andere religies. Want onze God wil een persoonlijke relatie met zijn schepping. En in het bijzonder met de mens. En daarvoor zond hij zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld. De enige mens, God als mens geworden, mens, die zonder zonde was, die zonder zonde heeft geleefd. En wat deed Jezus, wat deed God hier op aarde? Hij stierf, hij onderging een straf voor zonde die hij niet deed. Waarom? Zodat er voldaan kon worden aan Gods gerechtigheid, Gods gevoel voor rechtvaardigheid. Want God is een rechtvaardig God. Wat gebeurde er aan het kruis van Golgotha toen Jezus daar hing? Hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus hing daar in afwezigheid van God. Wat is de mens die zondig is? Dood voor God, in afwezigheid van God. Jezus hing aan het kruis in afwezigheid van God. Waarom? Voor de rechtvaardiging van jou. Voor de rechtvaardiging van mij. Wanneer we geloven in het offer dat Jezus voor ons deed. We hebben het namelijk over een strijd tussen twee rijken. Een strijd tussen het rijk van de duisternis aan de ene kant en een strijd van het rijk van Gods goedheid, het rijk van het licht. En dat was al zo in de tijd van deze brief. In de brief van Efeze was er een strijd tussen twee rijken. Op zich ging het heel goed met de gemeente van Efeze. Als we Openbaringen later lezen, wordt de gemeente van Efeze gebruikt als... Moet je kijken, wat een mooie gemeente. Moet je kijken, wat doen ze het goed. Ik heb gehoord van uw geloof. Maar zelfs in de gemeente van Efeze waren er dwaalleraars die verkeerde dingen verkondigden in de gemeente van Christus. Dingen die niet strookten met het rijk van Gods koninkrijk. Met het licht, met de genade en de bevrijding, met de rechtvaardigheid van God. En deze brief is bijna 2000 jaar geleden geschreven. En dan kun je je misschien afvragen, wat heeft dat nog voor betekenis voor vandaag? De strijd van 2000 jaar geleden is nog steeds dezelfde strijd als vandaag. Christus haalde al de overwinning aan het kruis. Maar Satan gaat nog rond als een briesende leeuw. De duivel is nog aanwezig in onze wereld om te verslinden wie hij nog kan verslinden. Om te proberen om mensen te pakken te krijgen die zich nog laten beïnvloeden door hem. Die strijd tussen die twee werelden is er nog steeds. De strijd tussen twee rijken. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van leven. Is een koninkrijk van gerechtigheid, rechtvaardigheid. Een koninkrijk van verlossing. Verlossing van de dood. Verlossing van de macht van Satan. Het is een koninkrijk van leven in Gods aanwezigheid. Weten dat je zelfs hier op aarde al heel dicht bij die God mag zijn. Het is een koninkrijk van de overwinning. Want de overwinning is behaald. Daartegenover hebben we het koninkrijk. Ik durf het niet eens een koninkrijk te noemen. Want Satan is geen koning. Het rijk van de duisternis. Het rijk van de dood. Van het onrecht. Vandaar waar de dingen scheef gaan. Vandaar waar mensen gebonden zijn in verslaving. Vandaar waar mensen gebonden zijn in jaloezie, in onrecht, in roddel, in negativiteit. Waar mensen gebonden zijn en weten dat ze niet vrij zijn. Het rijk van de duisternis is leven zonder God. Geestelijk dood. Het rijk van de duisternis is een rijk van verliezen, van verloren zijn. En dan ligt de vraag vandaag bij jou. Bij welk rijk hoor je? Bij welk rijk wil je horen? Christus heeft de overwinning behaald voor jou, zodat je een leven in vrijheid mag leven. Dat betekent niet dat ons niets kan overkomen hier op aarde, lichamelijk. Maar dat betekent wel dat we zeker mogen zijn van waar onze bestemming is. God, zo'n mooie uitspraak, heeft ons geen kalme reis, geen kalme vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst. En wat is het mooi om te weten dat je elke dag opnieuw met God mag wandelen door je leven heen. En ik weet niet hoe je hier zit deze ochtend. Misschien ben je op vakantie en ben je de dagelijkse sleur ontvlucht. Misschien ben je je leven die je normaal gesproken leidt ontvlucht. Er even tussenuit. Misschien zit je hier wel op het puntje van de berg, op het topje. En kijk je uit over al dat moois. En zit je in een halleluja stemming. Maar ons leven bestaat uit bergen en uit dalen. Maar dan is het mooie wanneer je bij het rijk van God hoort. Dat je mag weten dat God er altijd is. En dat hij je kracht wil geven. Als we kijken naar de wapenrusting van God, dan is dat iets wat in het Oude Testament al werd omschreven. Op het moment dat er in het volk van God niemand meer was, geen voorbidden meer was, die om verlossing bad, was het God die zelf deze wapenrusting aantrok. Zo lezen we in Jesaja. En dezezelfde wapenrusting staat nu voor zijn kinderen ter beschikking om elke dag opnieuw aan te trekken. God heeft ons geen wezen gelaten. God heeft ons niet achtergelaten in deze wereld om er alleen doorheen te moeten. Maar God heeft ons hier achtergelaten in de kracht van zijn geest. Wanneer we geloven in Jezus Christus, dan heeft hij ons zijn geest gegeven die in ons is en die door ons heen getuigt. Abba, Vader. Die door ons heen zegt papa tegen God. En diezelfde geest geeft ons deze wapenrusting mee die we iedere dag opnieuw mogen aantrekken om te weerstaan de aanvallen van Satan. Als jij op dit moment in de put zit, mag je weten dat Jezus Christus voor jou de overwinning heeft behaald. Zijn geest heeft gezonden naar deze wereld om jou kracht te geven, om jou deze wapenrusting te geven van God. Zodat jij weerstand mag bieden tegen de duisternis. Hoe diep jouw put ook is, jij mag weten, God is erbij om je eruit te trekken. En dan kan het soms zijn dat je het niet ziet zitten. En dat je anderen om je heen hebt of nodig hebt die je helpen om die strijd aan te gaan. Dat je het soms niet alleen kunt. Dat het soms zoveel pijn doet. Wat mensen of wat Satan jou aandoet. En dan mag je weten dat er christenen zijn die om je heen willen staan. Want soms kun je zomaar die vraag hebben. En dat kan ik me zo voorstellen, van hoe trek ik deze wapenrusting aan? Hoe bied ik dan weerstand tegen de aanvallen van de duisternis? Hoe moet dat dan? Hoe kan dat dan? Want het doet zoveel pijn. En ik heb er de kracht niet voor om dat te doen. Hoe trek je zo'n wapenrusting aan? Het begint bij het besef. Het besef dat jij het niet alleen kunt. Het besef dat wij tekortschieten. Het besef dat we fouten maken. Dat we zelf zondig zijn. Maar ook het besef dat er redding is in Christus Jezus. Die het voor jou heeft gedaan. Zodat jij het niet hoeft te doen. Als we dat beseffen, dan mogen we bekennen. Dan mogen we tegen God zeggen, God, ik heb u nodig, hier ben ik met lege handen, met al mijn rotzooi, met al mijn problemen, met al mijn pijn, met al mijn moeilijkheden. Ik kan het niet alleen, God, help mij. Ik heb u nodig. En Gods antwoord is, al voordat jij dat hebt gezegd, dat hij van je houdt. En dat hij ons een nieuwe kans geeft. Dat hij ons kracht wil geven. Want de verlossing, de overwinning is al behaald. God heeft het al gedaan. En de oproep in deze brief, die telkens weer klinkt, is houd stand. Houd stand. Wanneer je aangevallen wordt. En je zult aangevallen worden. Zeg dan tegen Satan, in de naam van Jezus ga weg, want de overwinning is al behaald. Houd stand tegenover de aanvallen van de duisternis. Houd stand is de oproep van Paulus in deze brief. Houd stand is de oproep van God. Want je hoeft niet alleen te blijven staan. En wanneer je valt, mag je weten dat er een God is die zijn arm uitstrekt naar je. Om je overeind te helpen. Want als je blijft liggen. Als je blijft liggen te creperen in emoties. Wanneer je blijft liggen in verdriet. In, oh kijk mij, zo zielig dat ik ben. Dan geef je Satan de ruimte om in jouw leven binnen te komen. En het over te nemen. En je vast te binden. Maar God geeft ons de wapenrusting om overeind te komen. om stand te houden, om weerstand te bieden en in de overwinning van Christus te gaan staan. Houd stand. Besef, beken en houd stand. En dat kan heel moeilijk zijn. En misschien heb je zoiets, nu je mij hoort praten, van daar kan ik me nog helemaal niet zoveel een beeld van bij vormen. Aan het begin vroeg ik naar de telefoons. Wil je ze er even bij pakken? Mijn telefoon staat aan. Ik zal hem ontgrendelen. Hij staat echt aan. Heb je allemaal de telefoon erbij? Staat hij aan? Er zit een hele mooie knop op waarmee je zo'n telefoon helemaal uit kunt zetten. Dat gaan we met z'n allen even proberen, of dat lukt. En misschien gaan er nu al wat handen trillen bij puur de gedachte van dat ik die telefoon uit ga zetten. Kom dan straks naar voren en laat met je bidden. Goed, hij gaat uit. Doe met me mee. Zet uit. Helemaal uit. Een uitdaging voor vandaag. Het is toch vakantie. Om hem uit te laten. En nu kan ik mij zo voorstellen dat er mensen zijn, en ik ga niet bewust jongeren aankijken of zo, die hun telefoon al voordat ze hier überhaupt deze ruimte verlaten hebben, alweer aan hebben staan. Ga niet naar huis, kom naar voren, laat met je bidden. Je bent verslaafd. Nu kan het zo zijn dat je je kopje koffie hebt en denkt, oh, wacht, ik moet nog even wat checken. Je zet uit automatisme die telefoon weer aan. Als je dat doet, kom dan gelijk weer naar voren. Laat met je bidden. Want je hebt een probleem. Je bent nog steeds verslaafd. Misschien ben je bij je fiets straks of onderweg naar de Lidl of de Aldi om daar je auto weer te pakken. Ik benoem het nog maar even voor de parkeerwachters. En onderweg zet je je telefoon weer aan. Keer om. Kom terug. Vraag aan de aanwezigen hier om met je te laten bidden. Je hebt hulp nodig. Je bent bij je voordeur of bij het huisje of de tent waar je op vakantie bent. En je zet hem weer aan. Of je zit net in je luie stoel en lekker aan het genieten. En oh, even Facebook checken. Of even op Instagram nog een fotootje plaatsen van mijn mooie vakantieomgeving of het mooie weer. Wellicht is er nog een koster aanwezig hier dan. Keer weer terug of bel een van de oudsten op. En anders vraag iemand in je omgeving om met je te laten bidden. Want je bent nog steeds verslaafd. En het is leuk, want we lachen nu allemaal. Maar die knop, hè, op die telefoon. Het is hilarisch nu. Maar met iedere verslaving en met ieder onrecht en met alles wat we doen, hebben we een aan- en een uitknop. Wij als mensen hebben de keuze om voor dingen te kiezen. Om te kiezen voor aan of om te kiezen voor uit. Iedere dag opnieuw maken we de keuze ervoor hoe we de dag beginnen, met of zonder God. Iedere dag opnieuw zetten we het contact met God, onze social media met God aan of onze social media met God uit. Iedere dag opnieuw kiezen we ervoor om ons te wapenen tegenover de duisternis of niet. En een voorbeeld van een telefoon is hilarisch. Maar het is heel realistisch in deze wereld hoeveel mensen er een afgod van hebben gemaakt van hun telefoon. En van hoeveel andere dingen in je leven. Waardoor laat jij je agenda bepalen? Waardoor laat jij je leven bepalen? Wat is jouw afgod? Of heb jij een God die het bepaalt? Zet jij de knop aan of de knop uit? En als er dingen zijn waarvan jij de knop niet kunt uitzetten, dan mag je ook vandaag na deze dienst met je laten bidden. Ik wil eindigen met jullie door een kort gebed uit te spreken en ik wil jullie vragen om te gaan staan. En in de tussentijd mag de muziek weer naar voren komen. Heere God, Vader in de hemel. Heer, u ziet ons hier bij elkaar. Heer, u ziet ons als gemeente, maar u ziet ons ook als individu. U kijkt naar ons en u weet wat er in ons omgaat. U weet wat er in het afgelopen jaar, in het afgelopen maand of in de afgelopen week of dag gebeurd is, Heer. En zoals we hier staan, Heer, willen we zeggen, God, we kunnen het niet alleen. We hebben u nodig. Wanneer wij vallen, Heer, mag het uw hand zijn die ons overeind helpt. Uw kracht in ons die ons weer overeind zet, zodat we mogen stand houden. En als jij hier bent deze ochtend en het besef hebt dat je nog ergens aan vastzit, of dat je dat harnas van God aan moet trekken, of dat je überhaupt voor de eerste keer in je leven voor de vrijheid in Christus moet kiezen, dan heb je daar nu de gelegenheid voor. Kies voor Jezus. Kies voor zijn genade en zijn vrede. Laat hem toe in je leven als Heer en Meester. En dan wil ik vrijheid over jouw leven uitspreken. Bevrijding in de naam van Jezus. Dat de Satan mag wijken in de naam en in de overwinning van Jezus Christus, de Zoon van God. En dan mag je vrij zijn. Vader, kom met uw geest en vul ons hart, vul ons lichaam, vul ons, onze geest, onze gedachten. Zodat we iedere dag opnieuw u aan mogen zetten, voor u mogen kiezen. In Jezus' naam. Amen.